Dat was een prachtige ontmoeting met jou, Joelle, met jou, Benny. En een hele mooie ontmoeting met het lied wat verschrikkelijk veel voor jou betekent en met Kinga Baan. En we hebben in de afgelopen weken zoveel prachtige ontmoetingen gehad aan tafel met mensen die we vanuit onze gemeente Berea de Mate veel beter zijn leren kennen, maar we hebben ook ontmoetingen gehad met Jezus. En dat was het thema twee maanden lang. Jezus ontmoeten. En we hebben de evangelie doorgelezen. Ik heb dat zelf ook weer gedaan in de voorbereiding van vandaag. En we hebben ons laten verrassen door die vele ontmoetingen met Jezus. En we lezen vandaag uit Marcus. En wat ik een heel opmerkelijk gegeven vind, is dat toen Marcus dit evangelie schreef, 70 jaar na de komst van Jezus in deze wereld, en hij stelde de verhalen van Jezus op schrift, toen waren de mensen die de verhalen lazen, ook de mensen die Jezus zelf niet hadden gekend bij leven, verbaasd en verrast. Je zou bijna kunnen zeggen flabbergast. Want nog nooit waren verhalen te boek gesteld die gingen over gewone mensen. Over ontmoetingen van gewone mensen met hun zorgjes, met hun gedoe, met hun dilemma's, met hun overspel, met hun ziekte. Want tot dan toe was alles wat er geschreven werd altijd een verhaal over oorlog, over keizerrijken, over koninkrijken, over intriges aan het hof. En dit was de eerste keer letterlijk geschiedkundig waar dat de verhalen van de gewone mens werden opgetekend. En dan ook nog eens in dit geval de gewone mens in hun ontmoeting met Jezus. Laten we maar eens lezen uit Marcus 6. Even voor de helderheid. Dit verhaal speelt zich af op het moment dat Jezus net als het ware die picknick, die prachtige picknick, 2 vissen, 5 broden, 5000 mensen gevoed. Dat verhaal heeft zich net afgespeeld en dan gebeurt er dit. Marcus 6, vers 45, vanaf vers 45. Meteen daarna, dus na die spijziging van 5000 mensen, gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Overigens, dat was niet de overkant van het meer, maar dat was een andere aanlegplek van het meer. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het eind van de nacht over het meer naar hen toe en hij wilde aan hen voorbij gaan. Voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was. En ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: blijf kalm, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. Even de context. Hoe hebben deze leerlingen gestaan in hun leven? Ze waren om te beginnen geroepenen. Want ze werden door Jezus zelf geroepen. Gewoon vanuit hun beroep. Ze waren blijkbaar geen hooggeleerden. Ze hadden niet een rabbi gehad die tijdens hun bar mitzwa had gezegd: ga jij nog maar een beetje bij mij doorstuderen. Nee, ze waren duidelijk teruggegaan in het beroep van hun vader. En daarvan uit door Jezus ook een rabbi geroepen. Want Jezus ging in zijn contacten en ontmoetingen niet uit van theologische begaafdheid, maar van iets heel anders. Kom erbij, leerling van me. Je bent mijn geroepene. En ze hadden in de jaren die volgden kunnen proeven, voelen, ruiken, horen, zien van wie Jezus was. Ze hadden kunnen proeven van de wijn bij de bruiloft te Kana. Ze hadden kunnen zien wat er gebeurde met de levenloze en daarna de levende dochter van Jairus. Ze hadden kunnen horen wat Jezus zei. Ze hadden kunnen horen dat de mensen in die synagoge over hem zeiden: wie is toch die man die zulke wijze inzichten had? Maar ze hadden ook kunnen horen de mensen die zeiden: wat is dit voor een man? Ze hadden zelfs kunnen horen dat zijn eigen familie zich soms zorgen over hem maakte. Eigenlijk hadden deze mensen een soort van top zomerconferentie van jaren achter de rug. Een betere BYA kon niet. Want het ging in hun geval niet over Jezus, het ging in hun geval met Jezus samen. Het waren zijn woorden. Zij zouden hem toch beter dan ooit kunnen kennen. En dat vond Jezus ook. Dus hij besloot dat hij ze kon uitzenden. Ze waren niet alleen meer geroepen, nee, ze waren ook gezonden. In tweetallen had hij ze erop uitgestuurd en gezegd: ga naar de dorpen en de steden, vertel mijn verhaal, verkondig mijn evangelie en bid met zieken en werp demonen uit. En dat hadden ze gedaan. En bij de start van het verhaal van de spijziging begint ook de tekst waar staat: en zij vertelde Jezus wat ze gedaan hadden en welke boodschap zij verkondigd hadden. En dan horen we Jezus. En we horen hem niet vragen: vertel eens, welke theologische inzichten heb jij gedeeld? En ze hoorden hem ook niet vragen: vertel eens, met hoeveel mensen heb je gebeden? Of in welke dorpen en steden ben je geweest? Jezus zei: laten we een stille plek kiezen om even tot rust te komen. Nou, ik kan me voorstellen, als je net zulke geweldige heldendaden hebt gedaan, dat je denkt: Heer, mag ik het u even allemaal vertellen, alstublieft, hoe het zat? Nee, laten we een rustige plek zoeken om tot rust te komen. Dat waren de woorden van Jezus. Dus ze stapten in een boot en ze probeerden een rustig plekje te creëren. Maar nog voordat er van enige rust sprake was, was er alweer een enorme menigte die zich voordeed. Mensen wilden hem horen, mensen wilden hem aanraken, wilden hem voelen, wilden hem zien. En de discipelen werden als het ware op het tweede spoor geplaatst. Dit was niet het moment waarop ze Jezus werkelijk konden zien. En we horen dat ook bijna in het verhaal, de bijna irritatie van zijn leerlingen, waarbij er een zegt: Heer, het wordt avond, de mensen krijgen honger, stuur ze naar hun eigen gehuchten en dorpen, dan kunnen ze brood kopen. Maar Jezus zegt: is er hier iets? Ja, 5 broden, 2 vissen. Hij bidt met ze en hij dankt zijn vader voor, als het ware, het tekort. En er is genoeg te eten. Maar Jezus kent zijn leerlingen. En hij voelt het al lang. Hun onvermogen om op dat moment het wonder te zien. En hij zegt: ga jullie maar vast in de boot. Vinden we de tekst. Ga jullie maar vast een stukje vooruit. Ik zeg de menigte gedag en ik kom. Misschien zie ik jullie aan land, we weten het niet precies wat het plan was. En dan komen we in het verhaal waar we zien dat Jezus zich even alleen begeeft in woorden met zijn vader. Hij gaat op zijn knieën en hij bidt. En dan staat er: en Jezus zag dat er sprake was van tegenwind. Laten we die tekst maar eens even lezen met elkaar. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het eind van de nacht over het meer naar hen toe. Hij zag het voor zich, stukje vooruit, heel stuk achteruit. Soms meer achteruit dan vooruit. Die tegenwind zag hij niet bij zijn leerlingen alleen. Die tegenwind ziet hij bij mij. Ziet hij bij jou, zoals je nu kijkt naar deze stream, of zoals je hier zit. Die tegenwind van: hoe moet het verder? Hoe moet ik omgaan met de nieuwe werkelijkheid in mijn gezin die ik nooit had gedacht? Hoe moet ik omgaan met dit bijna niet te troosten verdriet? Hoe kan ik door deze rouw heen komen? Hoe zit ik hier in dit gezinsbootje? Of hoe zit ik hier in dit huwelijksbootje? Of hoe zit ik hier in mijn werkboot of in mijn vriendenboot? Of hoe zit ik hier misschien heel eigenwijs te denken dat het mij allemaal voor de wind gaat, terwijl ik ineens tegenwind voel? Hoe zit het met mijn tegenwind? En Jezus zag het. En hij liep over het meer. En dan komt die hele bijzondere tekst. Misschien, dat zou fijn zijn als we de vorige tekst nog even kunnen zien. En daar staat de tekst. En hij wilde hen voorbij lopen. Nee, Heer. Nee, dit is een verkeerde vertaling. Hier zou het toch moeten staan. Hij kwam over het meer naar hen toe en hij stapte in hun boot. Ja, dat staat er later. Maar dit is een opmerkelijke zin. En hij wilde hen voorbij lopen. Hoezo? Hij liep toch over het meer naar ze toe. Waarom? Hij wilde hen voorbij lopen. Om die tekst goed te snappen, moeten we even terug naar het Oude Testament. Dat is heel vaak zo, dat het Oude Testament iets ons leert over dat Nieuwe Testament. Als Mozes wil weten wie God werkelijk is, en hij wil begrijpen om hem te kennen wie die is, zegt God: Mozes, ga staan. Ik zal aan jou voorbij gaan. Kijk maar, dit ben ik. Als Elia in het Oude Testament wil weten: maar God, waar bent u dan? Loopt God aan Elia voorbij. En eigenlijk is wat Jezus hier doet in dit Nieuwe Testament hetzelfde als wat zijn vader hem heeft voorgedaan. Hij wil aan hen voorbij lopen. Hij ziet hun frustratie. Hij ziet dat ze het eigenlijk allemaal hadden moeten snappen. Al 2 jaar lang alle woorden van Jezus gehoord. Alles gevoeld, geroken, gezien. Gehoord. En ze snappen het even niet. Jezus is voor hen als een geestverschijning. Ze zien misschien alleen maar zijn contouren. Of ze zien nog een stukje van zijn silhouet. Misschien is hun beeld van Jezus verstold geraakt. Ze hadden gedacht, zo is die altijd. En ineens konden ze het niet meer zien. Tijdens het verhaal van de broden en de vissen. En ze hebben het nodig. En dat ziet Jezus in zijn grote ontferming ook. Ze hebben het nodig dat hij dichterbij komt. Ja, soms moet hij even aan je voorbij lopen. Zodat je de lijnen weer helder krijgt. En nu besluit hij toch in hun boot te gaan. Laten we verder lezen. Maar hij sprak hen meteen aan. En zei: blijf kalm. Ik ben het. Wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Daar staat overigens in het Grieks. Zijn leerlingen waren ex interno, oftewel buiten zichzelf. Ik weet niet, misschien vielen ze zelf wel buiten de boot hoor, onze stelling. Maar misschien hielden ze zich ook zo krampachtig vast aan die rand dat ze niet wisten waar ze moesten zijn. Ze waren eigenlijk buiten te binnen. Ze wisten het niet meer, maar Jezus zei: ik ben er. Wees niet bang, blijf kalm. Want deze discipelen waren niet tot het inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren. En ik dan? Stel, hij loopt in mijn leven, waar ook moeite zitten en ingewikkeldheden. Hij loopt bij mij langs zij. Hij loopt mij voorbij. Hoe herken ik hem? Zie ik alleen maar contouren of herken ik hem? Hoe ontmoet ik hem? Hoe kan ik mijn vertrouwen, maar ook mijn verlangens aan hem uitspreken? Ik stel je die vraag nog een keer en misschien wil je wel via de chat dus even op reageren. Als Jezus aan jou voorbij loopt, hoe herken je hem dan? Hoe ontmoet je hem dan? Hoe uit je je verlangens naar hem? Hoe laat je merken dat je hem vertrouwt? Als je daar gedachten over hebt, zet ze even in de chat, dan komen we er heel graag op terug. Ik kan het eigenlijk niet laten om tot slot van dit verhaal een heel klein stukje voor te lezen. Van iemand van onze kring. Ik maak deel uit van een prachtige kring. We noemen onszelf Hoge Stoelen. Niet omdat we ons op een of andere manier verheffen, maar juist omdat we hebben gezegd: aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Dus we mogen hoog zitten, hebben we bedacht. En in die kring praten we met elkaar over bidden, maar ook over hoe moeten we dan leven in de wereld, in dit bootje, als gezonden, uitgezonden en geroepen mensen. En we hadden met elkaar afgesproken dat we in de zomervakantie via onze app ook dingen met elkaar zouden delen over hoe werkt dat nou in ons leven. En een van de mensen van onze kring schreef het zo mooi dat ik dacht, nou, zo mooi kan ik het niet zeggen. Ik lees het jullie voor. Ze zegt, die bootreis, dat leven met God, dat is eigenlijk een soort van pelgrimage. Laten we het dan een bootreisje noemen. Maar het is ook oponthoud. En er is soms ook afleiding. Soms is er ook confrontatie. Soms moet je weer terug naar je pad, tot inkeer komen, bewustwording. En soms is het ook gewoon een beetje afzien, maar ook weer volhouden. En weten dat je in je bootje op weg bent, naar en met een doel. Dat je leven waard is. Dank u, Heer, voor dat doel. Ik denk dat ik mijn woorden, ik hoop ook Gods woorden, even weer teruggeven aan deze tafel. Waarmee jullie ze weer krijgen om er wellicht nog eens even op terug te kijken.